U mag in uw Bijbels gaan naar Marcus. Wij zullen vandaag alleen Marcus lezen, voor de rest niet meer in Marcus terugkomen vandaag. Ik gebruik Marcus eigenlijk als een springplank om de wederkomst van de Heer Jezus wat in een ander daglicht te stellen. En ik hoop dat het uw ziel zal dorstig maken. Marcus hoofdstuk 13, 24 tot 27. Vers 24 van Marcus 13. Maar in die dagen, na de verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. De sterren zullen van hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de zoon des mensen zien komen op de wolken. Met grote macht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken. Van de uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. Wat een moment zal dat zijn. Tot zover de schriftlezing. U mag naar Openbaring gaan. Gewoon om u vast te helpen, want we zijn bezig en ik hoop zo dat u langzaam maar zeker ook proeft dat in het verhaal van de Heer Jezus de climax gaat komen. Het antwoord op die lang verwachte vraag, of althans de vraag die zo lang geleden al gesteld is, voor ons gevoel althans. De wederkomst van de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus zelf die zijn discipelen onderwijst. Het is de Heer Jezus zelf die vertelt over zijn wederkomst. En als wij denken aan onze wederkomst, aan de wederkomst van de Heer Jezus. Ja, dan verwachten we die. Dan is die ons dierbaar. We zien er naar uit. Is het niet? Maar luister eens nou ook naar vanochtend. Wat we zo vaak doen, we staan zo vaak stil bij het kruis van de Heer Jezus. En terecht. Terecht dat wij stilstaan bij het kruis van de Heer Jezus. Zijn sterven, wat hij in het verleden gedaan heeft, is een ontzettend belangrijk gebeuren. Is het summum, zou je bijna kunnen zeggen. En speelt een centrale rol in onze gemeente, dat is goed. Maar ik zou bijna willen pleiten vanochtend ook voor een gelijkwaardige plaats van de wederkomst van de Heer Jezus. En misschien wel een grotere plaats. Zeker dan wat het nu heeft. Wat de Heer gaat doen. En als we hierover spreken en met elkaar en met andere gemeenteleden of andere christenen, dan is de wederkomst van de Heer Jezus, dan wordt het al wat stiller. Rondom de wederkomst van de Heer Jezus, wel, dan wordt het onduidelijker. Het kruis hebben we centraal en zijn wederkomst, wel, hij komt terug. Laten we het daar maar op houden. Ooit eens iets, er gaat wat gebeuren. Misschien, denk ik. Hij heeft het gezegd, het zal wel. Hij ging weg op de wolken en ze zeggen dat hij zo terugkomt. Met sommige mensen spreek die inderdaad gezegd hebben, de eindtijd, Erik, wat daar gebeurt, jongen, dat is secundair. Mijn mond kon niet verder openvallen. Secundair? Oh. Ja, dat is secundair. Over de eindtijd, daar mogen verschillende gedachten zijn, er mag onduidelijkheid heersen. Waarom maak je je zo druk? Hij komt terug. Waarom ik mij druk maak? Dat 1 op de 3 Bijbelversen ongeveer in het Nieuwe Testament spreekt over de wederkomst van de Heer Jezus. Het is een ontiegelijk groot aantal. Ik geef toe, niemand weet wanneer. Ik kan dat ook niet vertellen. Maar hij komt terug. In volle glorie, macht en majesteit om zijn heerschappij op te zetten. Het hele Nieuwe Testament verwijst naar zijn wederkomst. En u hoort al wat ik doe. Ik plaats de wederkomst van de Heer Jezus gelijk aan de eindtijd. Dat is wat de Heer Jezus hier doet. De rest is niets anders dan een landingsbaan. Om zijn wederkomst op aarde gestalte te geven. Zijn wederkomst is de ware eschatologie van de Bijbel. Dat is waar de hele eindtijd heen wijst. De eindtijd is niet wat er met de kerk gaat gebeuren. Soef opgenomen in glorie. Dat geloven we van de eindtijd. Op de plaats van Israël voor 7 jaar in die grote verdrukking. Of 1000 jaar in het koninkrijk. Dat is wat we denken aan als eindtijd. Dat is de eindtijd niet. Dat is een onderdeel. De ware eindtijd, en daar wil ik bij u ook voor pleiten, is dat Christus terugkomt. Dat is het absolute focuspunt van de hele Bijbel. Dat is waar alles heen voert. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament heeft maar één richting en dat is vooruit. De wederkomst van de Heer Jezus is de apex. En zoek dat maar eens op in het woordenboek, dat is niets anders dan de climax, het hoogtepunt, het toppunt, de Mount Everest van de hele Bijbel. En we hebben het gezien en ik zal ook voor Kevin nog even herhalen, alle aandacht voor jou doen. We hebben gezien dat vlak voor die tijd de hel op aarde losbarst, is het niet? We hebben daar vorige week bij stilgestaan, weten we dan nog dat de mensen in Judea zijn, vlug naar de bergen. En die op het dak zijn, als je naar beneden gaat, ga niet terug in je huis, maar vlucht. En zij die in het veld zijn, ga niet je jas ophalen of je lange over, wat zullen we zeggen, het warme kleed wat je aan hebt aan het begin van het perceel of thuis. Ga het niet ophalen, vlucht! En dan die ene, wee. Wee de zwangeren en de zogenden. En bid vooral dat dat moment niet in de winter is. Want ik zal u eerlijk zeggen, mijn verbeelding schiet te kort om die te kunnen begrijpen. De gruwelen die hier in die laatste 3,5 jaar in deze wereld zich ontvouwen zijn niet te bevatten. Waar de prins van deze wereld zijn staart voor de laatste keer over deze aarde laat gaan op een wijze die niemand zich kan inbeelden. Niemand kan dit inbeelden. En ik zal u bijna zeggen, wat dan te zien zal zijn, er zullen alle films verbleken die er gemaakt zijn. Moet je maar eens denken, Satan, en dit staat in Openbaring hoofdstuk 9, ik heb de versen aan u gegeven, ik ga ze niet lezen. Openbaring hoofdstuk 9, waar Satan inderdaad de sleutel van de afgrond krijgt, die open doet en er hordes demonen los mogen. En wat krijgen die? Krijgen het venijn van schorpioen om de mensen te tarten, te folteren, te martelen. En dan die vier, in hetzelfde hoofdstuk, vers 13 en 14, maar die vier demonen, die vier engelen, die gebonden engelen, weet je wat nog? Die gebonden zijn, dat zijn gevallen engelen die losgelaten worden, vier machtigen, en die gaan de wereld rond en wat verzamelen, die miljoenen demonen bijeen. Om een leger op te zetten die niet te geloven is, wat niet te tellen is. En dan hoofdstuk 12, wat zien we daar in de hemelse gewesten, die grote draak, die wordt de hemel verbannen, en wat neemt hij mee? 1/3 van alle sterren. 1/3 van alle engelen, gevallen engelen, op dat moment neemt hij mee. Dit is zo'n gigantische concentratie van demonen. Zo'n concentratie van bovennatuurlijke krachten dat wij dat niet kunnen voorstellen. Wat ik zei, de gruwelijkste films die zullen verbleken. Hij zal, en dan ook nog eens een keer, zal hij met al zijn demonen en Satan aan het hoofd van één man naar boven brengen. Zijn man waar hij 10 horens aan geeft. Oftewel een enorme macht. Deze man, die zijn naam is Antichrist, die zal de grootste en de machtigste man zijn ooit in de geschiedenis. Als we dat zien en goed begrijpen, dan is dit een man met een ontiegelijk intellect. Alle kracht van Satan en demonische machten heeft hij gekregen. Die zijn religieus centrum in Babel, in Babylonië of in Babel neerzet. En ook nog eens een keer het economisch centrum van de wereld maakt. Waarbij hij maar één ding wil en dat is wereldheerschappij in de hele wereld die hem aanbidt. Listige wijze zal hij aan de macht komen en zich opzetten aan God, als God en als enige aanbeden mogen worden. En voor de mensen die hem aanbidden, die krijgen ook nog eens een bonus. Die krijgen een mooi zegel. Op de hand en het hoofd. En voor degenen die vluchten, die uit Judea wegrennen naar de bergen, de zogende moeders en de met kleine kinderen. En zij die op het veld aan het werk zijn en de Heere Christus erkennen, die vluchten weg, zullen niet aan voedsel geraken. En dan nog eens een keer aan het eind van die 7 jaar waarin Satan alle hordes van demonen en legers verzamelt tot één grote legermacht die opgaat naar Jeruzalem. Het grote gevecht voor ons bekend als Armageddon, of Harmageddon, als beter uitgesproken. waarbij Christus naar de aarde komt om alle ongelovigen te verdelgen. Dit zal een afslachting en een uitroeiing zijn van kolossale omvang. Ongeëvenaarde vernietiging. Op dat moment zullen er zoveel lijken zijn. Als u tijd heeft, ik heb er geen tijd voor, want ik had er veel. Ja. Ezechiël hoofdstuk 39 spreekt erover dat leger wat opkomt naar Jeruzalem zoveel wapentuig bij zich heeft dat de Joden die op dat moment nog leven, als dat verdelgd is, dat leger, 7 jaar geen brandhout hoeven zoeken. Zoveel materiaal hadden ze meegenomen. En het is zelfs zo erg, als je even verder leest in Ezechiël hoofdstuk 39, dan zie je ook dat de vallei waar dat gevecht geweest is, dat mensen daar niet meer doorheen trekken. Het is geblokkeerd. Zoveel lijken zijn er. En dat de Israëlieten, wonderlijk, ze zijn nog steeds over. Ja. De Joden zijn nog steeds overgebleven. Die hebben 7 maanden nodig om alle lijken te begraven. En ik zou graag het stuk lezen, maar het is te lang. Het waren bijna 15 versen om daar doorheen te ploegen. Ik heb al zoveel versen. Lees het eens een keer. Huiveringwekkende momenten zijn dat. Een beschrijving die ons verstand te boven gaat. Een bloed wat daar spat, waar zelfs in Openbaring over spreekt, dat het tot aan het bit van de paarden komt. En of dat nu zo hoog staat of dat het zo hoog splasht als ze er doorheen rennen. Het is 1 groot bloedbad. 7 maanden lang, er wordt zelfs een stad voor de grafdelvers gebouwd. Want niks bij wat Frans gedaan heeft, die had een eigen huis. Hier zijn al hele steden worden gebouwd om al die mensen te begraven. Hoe we vorige week ook al die momenten gezien hebben, en ik laat eerlijk zeggen, wij staan maar heel stil, heel kort stil bij de 7 jaar van grote verdrukking, hè? Heel kort, want het is 7 jaar, en de Bijbel spreekt er ontiegelijk veel over. Ik zou er kunnen parkeren en het nog uit kunnen rekken. Ik denk dat te veel is. Ik heb u wel laten zien dat de grote verdrukking een onvergelijkbare periode is in de wereldgeschiedenis. Een afslachting en het oordeel die alles te boven gaat. Gruwelijkheden die op aarde ongeëvenaard zijn. En de Bijbel schrijft het grafisch. Dat zal ik eerlijk zeggen, dat is niet het centrum van de Bijbel. Dat is niet de apex, dat is niet het hoogtepunt. Dat is niet waar de Bijbel als het ware naar verwijst. Dit is niet het einddoel van de eindtijd. Want dit alles spreekt maar over de aarde. Dan heeft u me de hele vorige week over horen spreken. Aarde, wat hier gebeurt. Judea, de bergen in, de zogenen die vluchten. Allemaal een aards perspectief. De ware eindtijd. De ware eschatologie van de Bijbel. Is de wederkomst van de Heer Jezus. Is dat Hij in glorie neerdaalt om hier als koning te regeren. Dit is de triomf waar heel Openbaring, het boek Openbaring zich op richt. De hele eindtijd is cumulatief. Het hemelse perspectief wil ik u vandaag laten geven. Hoe de hemel als het ware het eerste hoofdstuk tot het laatste hoofdstuk Christus bejubelt. Daar hebben ze de boodschap begrepen wat de apex is, wat het hoogtepunt is van de eindtijd. En dat is de wederkomst van de Heer Jezus Christus op glorieuze wijze. En Hij wordt daar aangekondigd. En de wederkomst van de Heer Jezus wordt in de hemel bejubeld, lang voordat Hij naar de aarde komt. Wat ik hiermee wil beogen is dat ik u hongerig wil maken. Hongerig. Hongerig naar de wederkomst van de Heer Jezus. Niet als zijnde van het gaat gebeuren, of fijn dat we onze eschatologie volgorde, ja, onze volgorde van de eindtijd enigszins op de orde hebben. Nee. Dat wij Christus zien komen in ons geloof. Dat wij als het ware onze ogen kunnen sluiten en kunnen zeggen van Heer, het gaat niet om het hier en nu. Het gaat niet over het verleden wat u aan het kruis gedaan heeft, hoe belangrijk dat het ook is. Het gaat niet alleen over wat hier vandaag gebeurt en hoeveel mensen tot wedergeboorte komen. Uiteindelijk gaat het de hele boek Openbaring spreekt over de glorieuze wederkomst van de Heer Jezus. Om u hongerig te maken. Laten we zo naar het boek van Openbaring gaan. Ik begin bij hoofdstuk 1 en we gaan zo, u heeft de versen ervoor, ik heb er een titel boven geplakt. En we gaan er zo doorheen om te zien hoe de hemel de wederkomst van de Heer Jezus ziet. De wederkomst van de Heer Jezus. Zijn er genoeg? Hebben jullie allemaal? Jij ook nog, Shani? Oké. En we beginnen bij hoofdstuk 1, vers 7 en 8. En de boek Openbaring is een thriller, hè? Het is echt een thriller. Er zijn heel veel mensen die lezen, maar het is kesera, kesera, het zal allemaal wel zo zijn. Ik hoop dat u tegen deze tijd, en niet alleen naar Jetro's uitleg, maar ook naar mijn uitleg, zo regelmatig daar eens terugduikend, het boek Openbaring en enigszins begrijpbaar begint te worden. En dat het een plaats krijgt in uw leven. Want het is een boek vol drama, mysterie, list, plot, horror en glorie. Hoofdstuk 1, vers 7 en 8. En ik duik gewoon in een paar versen. Elk hoofdstuk zo, of een paar hoofdstukken. Om u te laten zien het hemels perspectief van de wederkomst van de Heer Jezus. En dit is het boek Openbaring. En dit is de openbaring van... Goed zo. Het is niet de openbaring van Johannes. Delete dat van uw gedachten. Want Johannes had daar niks te zoeken. Het is de openbaring van Jezus Christus. En zo begint ook vers 7 en 8. Zie! Hij komt op met de wolken. En elk oog zal hem zien. Wat is het eerste woord? Zie. De eerste oproep in het boek Openbaring is: zet uw ogen op de Heer Jezus Christus. Zie hem. En hij komt op de wolken. Hij komt. Dat is dus een feit. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben en alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Wat een heerlijk moment als zo'n boek begint, is het niet? Dat als eerste, dit boek Openbaring gaat maar over één ding. Oh, die 7 jaar van grote verdrukking, ik noemde het net, alles niets anders dan de landingsbaan hier op aarde wat gemaakt wordt voor wat? Voor de wederkomst van de Heer Jezus. Het hele hoofdstuk, wat zullen we zeggen, 6 tot 19... tot en met 19, of tot 19, tot en met 18. Het is niets anders dan gewoon de wegbanen voor de wederkomst van de Heer Jezus. Meer is het niet. Wat staat hier zo mooi? Iedereen zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. Alle stammen van aarde zullen over hem weeklagen. De Joden, zij die hem doorstoken hebben. Oh, die zullen hem zien. Die zullen tot bekering komen. De hele alle stammen der aarde zullen hem zien. Sommigen zullen bekeerd zijn. Dat hebben we gezien. Hoofdstuk 6, vers 9, 10 en 11 en 12. Waar al die martelaren uit de grote verdrukking zijn. Van alle stammen, talen, volken en natiën. Maar er zullen er ook zijn die in hun weeklagen zeggen van, oh, dat hadden wij niet verwacht. Wij leefden als in de dagen van Noach. Etende en drinkende. En nu is het oordeel. Maar de hele mensheid zal het beamen. De hele schepping. Ja, amen. Het is zo. Vers 8. Hier heeft de Heer Jezus zelf aan het woord. Ik ben. De Alpha en de Omega. Het begin en het eind, zegt de Heere God. En luister eens naar die woorden. Die is. Die was. En die komt, de Almachtige. Die komt. Dit is de sleutel van het boek. De toon is gezet. De hoofdpersoon is aangekondigd. Hij is het. Hij was. Hij is. En het staat niet van hij zal zijn. Hij komt. Maar. Vers 12. Johannes wordt opgenomen in de hemel. En hij komt oog in oog met de realiteit wie Christus werkelijk is. Wie Christus werkelijk is. En dit is Johannes, die wordt opgenomen en hij hoort een stem achter zich als een bulderend en bruisend waterval, als ik het zo kan zeggen. En ik keerde mij om en ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de kandelaren iemand als een mensenzoon. Bekleed. Met een tot de voeten reikend gewaad. En aan de borst omgord met een gouden gordel. Dit is het priesterlijk gewaad van de Heer Jezus in volle glorie. De 7 kandelaren, dat zijn 7 gemeenten. Daar staat hij midden tussen. Vers 14. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als wol, als sneeuw. Zijn heiligheid. En zijn ogen als een vuurvlam, alles doorziend. Niets voor zijn ogen verborgen. En zijn voeten waren gelijk koper, brons, als een oven gloeiend gemaakt. Wat werd er in een oven gedaan? Er werden dingen gelouterd. Hier komt hij in oordeel. En zijn stem was als een geluid van vele wateren. Dat was een keer met windkracht 10 bij de kust gestaan. Zeker in Nederland, waar het alleen maar dijken zijn, waar zo die grote golven op beuken en waar ze helemaal aan puin spatten. Zoiets van, wow, wat een kabaal. Je moet schreeuwen om elkaar verstaanbaar te maken. We zeggen wel eens van, oh, dat is geweldig om daar te staan. Well, dat is wat Johannes hier meemaakt. Een stem als vele water. 16 had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend zwaard en dat is aanzien. En zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Dit is niet een winterzonnetje op de Noordpool. Dit is een volle zon in Ethiopië. Waar je bloots oogs voor staat en je weet niet hoe intens het is. Dit is de Heer Jezus en hij is reëel. Dit is wie hij is. Hij staat als heerser voor de kerk. 7 gouden kandelaar. Hij is als priester over de kerk. Om voorbeeld te doen voor zijn kinderen. Als zuiveraar van de kerk. Ja? Zijn heiligheid en zijn alziend oog. En het spreekt ook nog eens over het absolute gezag. De woorden die hij spreekt. Christus is een werkelijkheid. En hij is niet de werkelijkheid. Dit is de werkelijke Christus. Die Johannes ziet. Maar er is ook een paar hoofdstukken verder wordt de waardigheid van Christus bejubeld. Hoofdstuk 5. Want er wordt een vraag in de hemel gesteld. Er wordt een vraag in de hemel gesteld over dat boekrol. Wie? Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? We zijn zo gewoon om de Bijbel zo mooi te lezen. Hè? Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op aarde, nog onder de aarde kon haar boekrol openen of haar inzien. Dit is niet wat daar bedoeld wordt. Zien jullie die drama hierin? In de hemel wordt een vraag gesteld. Wie? Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te breken? En dan komt het drama. En niemand. Niemand in de hemel, nog op de aarde. Zelfs niet onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. Niemand. Dit is wat er in de hemel gebeurt. Een vraag gesteld, dat het antwoord wordt gegeven aan Johannes. En even verderop in vers 6 komt het antwoord. Zelfs in de hemel is Christus het antwoord op alle vragen. Vers 6. En ik zag in het midden van de troon. En van de 4 dieren, dat zijn 4 machtige cherubs. En te midden van de oudste, dat zijn de verheerlijkte, dat is de verheerlijkte kerk, de vertegenwoordigers daarvan. Een lam staan. Oh, als geslacht met 7 horens en 7 ogen, en dat zijn de 7 geesten Gods, uitgezonden over de hele aarde. En het kwam. En heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. Wie is waardig? Maar 1! En die stapt naar voren. Niet een held. Maar een lam. Een lam als enige die toetreedt op de troon van de Vader. En dit is geen letterlijke troon. Dit is die glorie Dat glorieuze, de plaats waar de Heer zijn centrum van heerschappij heeft neergezet, geformuleerd als een troon, en Christus ontvangt daar die boekrol. En toen hij de boekrol nam, wat gebeurde er toen? Wierpen de vier dieren, de oudsten, zich voor het lam neder, hebben elke citer een gouden schalen vol reukwerk, en dit zijn de gebeden van de heilige. Alleen Christus is waardig om de boekrol te ontvangen. De hand van zijn vader. En de hemel valt perplex voor Christus neer. Vers 9. We hebben hier al zo vaak bij stilgestaan, maar ik hoop dat jullie die scène zien en ik bouw het vandaag op naar het hemelse verlangen die er is naar de wederkomst van Christus. En zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht, gij hebt voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie, gij hebt voor hen, voor onze God gemaakt door een koninkrijk, tot priesters. Zij zullen als koningen heersen op de aarde. De Christus is aangekondigd, Christus is reëel en Christus is waardig en we zitten de hele tijd in de hemel. Er gebeurt niks op aarde. Oh ja, die 7 jaar. Dit is allemaal in de hemel. Hij heeft volbracht aan het kruis, wat hier zo mooi staat om te volbrengen. Alles wat nodig was om zijn wederkomst zeker te stellen. Vers 11. Hetzelfde hoofdstuk 5. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en van de dieren en de oudsten. Hun getal was 10.000, 10.000-tallen en 1000 en 10 tallen, miljoenen. Ontelbaar, zeggen hem met luider stem. En dit zal luid zijn. Voor degenen die meegeweest zijn naar de Shepherds Conference een paar jaar geleden, ik denk dat de meesten van jullie het moment nog wel kunnen herinneren dat 4000 mannen spontaan gaan zingen. Nee, niet spontaan. Volle barst zingen. Dat was een kippenvel moment. Al in de hemel ben je erbij. Het lam wordt bejubeld door luide stemmen. Het lam, vers 12, dat geslacht is, is waardig te ontvangen en de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof en alle schepselen in de hemel en op aarde, onder de aarde en op de zee en alles wat erin is, hoorde ik zeggen hem die op de troon gezeten is. En het lam zei de lof, de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. De vier dieren zeiden amen, de oudsten wierpen zich neder en aanbaden. De hemel heeft de boodschap begrepen. Het draait om Christus. En om zijn macht, en zijn eer, en zijn glorie, en zijn naam, en zijn majesteit. Het draait zeker niet om hun. Er is niemand in de hemel tot nu toe die op zichzelf gericht is. Alles draait naar Christus. Die was, die is, en die zal zijn. Nee, die komt. Die komt. De hemel barst los in lofzang en aanbidding. En dit is voordat hij naar de aarde komt. Hè? Wie weet zijn ze nu aan het zingen op dezelfde wijze. Ik weet het niet, maar het lijkt mij zeer waarschijnlijk. Het is niet monotoom in de hemel nu. En het is niet stil. Christus is niet alleen aangekondigd, hij is niet alleen waardig, hij is niet alleen... Of niet alleen reëel en waardig, hij is ook genoegzaam. Ga maar eens mee naar vers 7, hoofdstuk 7, vers 9 tot 12. Omdat wij meegenomen worden en gezogen mogen worden naar dit hemelsperspectief van Christus. Want Christus voorziet in alles. Christus is de algenoegzame. Net was Christus al het antwoord op elke vraag. Maar wat zien we hier in de hemel? Hoofdstuk 7 vers 9. Daarna zag ik er zien een grote schade die niemand kon tellen. Alle volken, stammen, natieën en talen stonden voor de troon van het lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken. Dit zijn de martelaren. Die ontelbaren die uitgemoord zijn door antichrist. Die niet op tijd waren om te vluchten. Die misschien wel terug waren gegaan om hun jas te halen. Misschien waren dit wel de zogende moeders. Die niet snel genoeg weg waren. Misschien waren dit wel de zogenden. Of de baby's. De kleintjes die niet mee konden. En wat staat er dan bij vers 10? Wat stonden ze mooi? Ze hebben witte kleren aan en palmtakken in hun handen. En waar stonden ze ook alweer? Voor het lam. Voor de troon. En ze riepen met luider stem en zeiden, de zaligheid is onze God, die op de troon gezeten is en het lam. De zaligheid, de verlossing, het heil, is van het lam. Zelfs in de hemel draait het allemaal om Christus en zijn genoegzaamheid. Hij voorziet in alles, de palmtakken, hij heeft de witte klederen gegeven, alles is door hem bewerkt. En ze staan daar niet, ze zitten niet ver weg, zo van we zijn verlost en het zal allemaal wel, hij zal wel een keer terugkomen. Nee, de zaligheid is van het lam die op de troon gezeten is. Christus is genoegzaam. Letterlijk, als ik dit goed begrijp en ik plaats mij zo daar naast die scharen, is maar één ding wat ze nodig hebben. Geef mij Jezus. Geef mij Jezus. Geef mij Jezus, dat is alles wat ik nodig heb. En ze staan voor hem, het is het enige wat ze nodig hebben. Hij is genoegzaam, hij is onze zaligheid. Christus, Heer, we willen bij u zijn, dat u verheerlijkt wordt, dat u gaat komen, want lees maar eens verder. En alle engelen stonden, vers 11, en alle engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren. En ze wierpen zich neder op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God. Wat een conditie hebben die mensen daar. Is het niet? Ze staan op, ze zitten neer, ze staan op, waf, waf, vallen neer. En wat zeggen ze? Amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en alle eer en de macht en de sterkte zij onze God. In alle eeuwigheden. In alle eeuwigheden, en waar wijst dat ook heen? Toekomst. Toekomst. Weer dat toekomstperspectief. Het is niet alleen nu, maar in alle eeuwigheden. Wat een heerlijk moment, want er komt een vervulling. Christus is de vervulling, hoofdstuk 10, ga rustig mee. Ik neem alleen maar naar hemelse teksten. Heeft u ook het gevoel dat u al in de hemel bent, er zo naast zit? Dat u zo die climax voelt aankomen van dit gaat ergens heen. En het koor dat begint te zingen en de stemmen die worden steeds luider. En er komen steeds meer mensen bij van de martelaren. Steeds meer palmtakken, steeds meer witte klederen die gegeven worden, de gerechtigheid Gods. Maar er staat ook nog een engel op aarde. Hoofdstuk 10, vers 5 van Openbaring. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel. En dat engel staat op de zee en op de aarde, getuigde van dat het een machtig engel is. En dat hij eigenlijk alles van de aarde onder controle heeft op dit moment. Water en grond, en meer is er niet. En hij heft zijn rechterhand op naar de hemel. Hij getuigt bij de Heer in de hemel. En hij zegt dit, en hij zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheid, die hemel geschapen heeft. En dat is ook Jezus Christus, hebben wij vanochtend mogen horen. En hetgeen daarin is, en de aarde, en hetgeen daarop is, en de zee, en hetgeen daarin is. Er zal geen uitstel meer zijn. En wat denken we hierbij? Oordeel! Er is geen uitstel meer. Maar niet alleen. Ja, Gods geduld is ten einde, maar je kan het ook zo zeggen. Het plan bereikt zijn hoogtepunt. De climax komt eraan. En dat is niet alleen, er is geen uitstel meer van oordeel, er is geen uitstel meer, want hij gaat komen. Lees maar met mij verder. Maar in de dagen, en dan ben ik bij vers 7. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bezuinen zal, en de zevende engel, als die bezuint, dan komen er nog zeven schalen, en die komen in zeer rap tempo achter elkaar, in hoofdstuk 15 en 16 kunt u als goed is daarover lezen, van Openbaring. Deze zevende engel, wanneer hij bezuinen zal, is ook voleindigd wat? Het geheimenis van God. Gelijk hij zijn knechten en de profeten heeft verkondigd. En dat geheimenis is dat alles één wordt in Christus. Efeze. Dat alles een climax waar de profeten, als het ware het hele Oude Testament en het Nieuwe Testament naar verwees. En zei van alles wordt één in Christus. Er komt één herder. Één knecht. Één zoon van David. Één verlosser. Eén Heer. Op dit moment staat daar die machtige engel en die getuigt op aarde. Dat er geen uitstel meer zal zijn en dat hij eraan komt. Hij komt eraan. De deur is dicht. Zien jullie dat? Dat hier zo'n climax komt van... Het is volbracht. Die zeven schalen, ah ja, dat moet nog gebeuren. Maar nu getuigt die engel er al van... Er is geen uitstel meer. De hemel kan niet zwijgen, want ga maar eens mee naar hoofdstuk 11. We gaan naar die zevende engel. Die gaat bazuinen. En dan denk je, dat is een bazuin van oordeel. Oh, even wachten. Hoofdstuk 15 van vers 11. Hoofdstuk 11, vers 15. Vers 15 van hoofdstuk 11. Want dit is die zevende engel. Maar we laten het gewoon lezen. En de zevende engel blies de bazuin. Luide stemmen klonken in de hemel. En luister eens wat die zeggen. Het koningschap over de wereld is gekomen. En onze Heer en zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Dit is wat aangekondigd werd door die zevende engel. Of door die engel die stond op de zee en op de aarde. En dat verkondigde zij, er is geen uitstel meer. En waarom? Omdat bij het bazuinen het koningschap van Christus zekerheid is in de hemel. Het koningschap is hem toegewezen, toebedeeld. En het was alleen voorbehouden aan Christus. En het is een feit, want wat staat er zo mooi? Het koningschap over de wereld is gekomen. Terwijl het nog geen eens een realiteit is hier op aarde. Want dit is nog halverwege, of dit is ergens tijdens de grote verdrukking. Wordt dit even genoemd. Hoofdstuk 11, hoofdstuk 20 is de realiteit. Eigenlijk 19, maar 20. De hemel bejubelt het al lang voordat het een feit is. En dit steken ze niet onder stoelen of banken. Dit is niet een iets van, wel, hij zal wel terugkomen, dat is genoeg. Nee. Wederom. De hemel prijst de koning die het koningschap op zich genomen heeft. En wederom, vers 6, vers 16 van hoofdstuk 11. En de 24 oudsten die voor God en hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht. Aanbaden God, zeggende: wij danken u, Heere God Almachtige, die is, die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. En de volkeren waren toren geworden. Oh, maar uw toorn is gekomen en de tijden voor de doden om geoordeeld te worden. Niet alleen het oordeel, maar ook hen om het loon te geven aan uw knechten, profeten, aan de heiligen, aan hen die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten. En natuurlijk, ja Heer, om te verderven wie de aarde verderven. De wederkomst van de Heer Jezus, mensen, is in de hemel niet een bepaald klein theologisch facet. Daar is het summum! Dat is waar de hele hemel heen wijst. Hele openbaringen. Rolt het voor ons uit. En we lezen zo graag die hoofdstukken daartussen. Hoe gebeurt er allemaal op aarde? Spooky. Ga eens in de hemel kijken. En je rolt dat uit. Kan ik maar één ding zeggen. De hemel verwacht met grote verwachting dat Christus gaat komen. Al wat er op aarde gebeurt is, oké, regel dat ook nog maar even, Heer. Maar dat u komt. Dat is de landingsbaan waar u gaat landen. Ja, dat weten we. Kom. De hemel bejubelt dat de koning het koningschap op zich neemt. Weten we nog in hoofdstuk 8 dat de hemel stil werd voor het oordeel wat kwam? Maar ze jubelen over het koningschap van de Heer. We hebben alleen nog maar 24 oudsten. We hebben alleen nog maar engelen horen jubelen en aanbidden. We hebben alleen nog maar vervolgde christenen, martelaren gezien. En u en ik zijn er misschien wel bij op dat moment. En ik zeg misschien... Ik kan u zeggen, u bent erbij. Als u de Heer Jezus kent als persoonlijke verlosser. U zult dit zien, u zult dit horen. Ik heb alleen nog niet aangetoond waar u staat. I just wait. Het beste komt nog. Gelooft u dat? Want het koningschap van Christus heeft u op zich genomen. Glorie en aanbidding voor de Heer. De hele 24 oudsten die buigen al in de hemel. De kerk buigt in de hemel al lang voor de koning... van het koninkrijk, terwijl er op aarde Want niks gebeurd is. De koning alleen kan die beloningen geven. Dan gaan we naar hoofdstuk 12. Want daar vinden we het hemels domein. Als de koning van het koninkrijk zijn positie heeft verworven, zijn koningschap heeft aanvaard, dan gaat hij het hemels domein reinigen. Er barst een oorlog uit en Satan begint dit. De Griekse tekst is duidelijk dat Satan dit begint, vers 7. Er kwam een oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Satan begon dit, dat is de Griekse tekst die dit aanwijst. Trouwens, misschien een leuk detail. Nee, dat laat ik voor later. Wel, de vraag is natuurlijk, waarom wordt er oorlog gevoerd? Best mogelijk dat dat komt omdat er vele gelovigen getransporteerd worden naar glorie. En in die tussenfase, dat geestelijke veld wat hier tussen zit, tussen ons aardse en de hemel, is waar de oorlog uitgevoerd wordt. En dat is waar Satan en zijn demonen ook nog heersen op dat moment en mogen zijn. En ze zien al die christenen voorbij komen en die zielen. En die zouden ze het liefst nog uit het koninkrijk willen houden. Waren het mogelijk. Maar dat gaat niet lukken. Want we hebben een koning die over ons waakt. Maar hij kon geen stand houden, vers 8. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op aarde geworpen. De oude slang die genaamd werd de duivel. En de Satan die de hele wereld verleidt. Hij werd op aarde geworpen. En zijn engelen met hem. Het hemelskoninkrijk wordt gezuiverd. Voor een of andere reden dat wij niet altijd kunnen begrijpen. Mocht Satan in zijn gevallen status nog altijd de hemel binnenkomen. Als aanklager die dag en nacht de heiligen aanklaagde. Bij Job zien we dat. En we zijn mond open doen en God legde de woorden in haar mond. Heb je Job gezien? Satan mocht altijd nog binnenkomen. En nu is de Heer Jezus koning geworden. Hij heeft het koningschap opgenomen. En de hemel jubelt het uit. En het eerste wat Christus doet als hij koning is, is zijn domein in de hemel reinigen. Move! Naar beneden. Naar de aarde. Naar de aarde. En wat staat er aan vers 10? En ik hoor een luide stem in de hemel zeggen, nu! Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders die hem dag en nacht aanklaagde voor God is nedergeworpen. Satan eruit. Omdat Christus op de troon zit, er is geen plaats meer voor hem. Geen toegang meer. Zijn heerschappij in de hemel verzekerd. Zijn domein, het koninkrijk, de heerschappij van Christus gezetteld. Weg. Met Satan. Dan krijgen we zo'n lang stukje ertussen. Vers 12. Wat zien we daar? Oh, daarom. Verheugt u, gij hemelen. En wie daarin wonen. En dit keer is het niet van, we zien de 24 oudsten, dit is de reden dat nu een oproep komt en zegt van hemel, nu kun je juichen. Want dat domein is al voor de koning. Er staat een klein zinnetje achter. Wee de aarde die daarop leven. Wee hen die op aarde zijn. Want dan is de volgende stap, is dat Christus het aardse domein gaat reinigen. Vers 14. Of hoofdstuk 14, vers 14. Hoofdstuk 14, vers 14. Waar we Christus tegenkomen. Als koning. In de hemel zien we hem zitten. En laten we het eens even lezen. Ik zag en zie een witte wolk. En op de wolk iemand gezeten als een mensenzoon. Met een gouden kroon. De koningskroon. Zo. En zijn hoofd. En op zijn, een gouden kroon op zijn hoofd. En een scherpe sikkel. In zijn hand. De hemel, zijn koninkrijk gereinigd. Volgende stap. De aarde. De aarde. De mensenzoon wordt hier als rechter gesteld om al zijn vijanden om aarde af te maaien. Weet je nog zo'n sikkeltje? Zo'n klein ding waar je gras en graan en alles mee af kan maaien. Dit is wat de Heer Jezus hier voorstelt. Als overwinnaar, als koning, met de sikkel in zijn hand om af te maaien alles wat goddeloos is. Dit is wat de hemel ziet. De Heer wacht geduldig op het juiste moment. Het moment door de Vader bepaald. Maar kijk eens in vers hoofdstuk 15, want daar gaat het in verder. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar. Zeven engelen, die zeven laatste plagen hadden, de schalen. Want daarmee is de gramschap Gods voleindigd. En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd. Glas is transparant, is zuiver. Dit is de heiligheid van God, maar er zit vuur in. Wat is dat? De toorn van God. Waar altijd voorkomt uit zijn heiligheid. Toorn komt voort uit zijn heilige karakter als dat onrecht ziet als een zonde is. En de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam staande aan de glazen zee met citers. De citers Gods. En wat gaan ze doen? Ze gaan zingen. Ze zingen een lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het lam zeggende, nou, laten we daar eens naar luisteren. Wat ze in de hemel zingen. Groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God. Almachtige, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij, koning der volken. Jezus heeft de sikkel nog steeds in zijn hand. De zeven schalen moeten nog uitgegoten worden. Het laatste oordeel van alle mensen die op aarde zijn, als die terugkomt, moet nog wezen. En hier in de hemel zingen ze al, o, u bent koning. Gij, koning der volken. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Wie niet? Immers, gij alleen zijt heilig, want alle volken zullen komen. Zullen ze voor u neervallen, u aanbidden, omdat uw gerichten wonderbaar zijn. Het domein wordt langzaam maar zeker verplaatst naar beneden en de hemel weet het, de hemel bejubelt dat, de hemel zingt daarover, dat de koning het aardse domein ook in gaat nemen. En dat gaat hij doen. En als hij dat gedaan heeft, nee, zover is het nog niet, dat heeft hij nog niet gedaan. Voordat het zover is, zien we Christus niet alleen als oordeler in de hemel, we hebben eerst nog een feest. Hij is aangekondigd, hij is reëel, hij is waardig. Hij is genoegzaam. Hij heeft zijn hemels domein heeft hij gekregen, hij heeft zijn koningschap aanvaard. Het hemelse domein is gereinigd. Hij spreekt over de reiniging van het aardse domein en de hemel bejubelt daar al over voordat het een feit is. Zo groot is dit moment in de hemel dat zij Christus de hele tijd bejubelen voor wat hij gaat doen. Maar er komt eerst nog een ander mooi moment waar u en ik bij zijn. Hier komen wij, als gemeente, op een zeer speciale plaats, hoofdstuk 19, vers 5. En een stem ging uit van de troon, zeggende, looft onze God al zijn knechten die hem vreest, gij kleinen en groten. En als je terugleest, dan zie je dat de hele kolossale massa van vier dieren, en een paar versen ervoor, de machtige engelen voor de troon van God, de 24 oudsten, eigenlijk is het de hele schare, eigenlijk is het iedereen die in de hemel is op dit moment. En ik hoorde een stem, vers 6, van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen. Kunnen we het nog duidelijker maken? Waar gaat het hier om in de hemel? Waar gaat het om bij ons? En waarom zeg ik dit? Op de nieuwe wil geschieden in de hemel gelijk op de aarde. Is het niet? Wat er in de hemel is, moet op aarde zo zijn. Als in de hemel davert en dendert op dat moment, dan moet het hier op dit moment bij ons al zinderen in ons leven. En Johannes schrijft het zo van stemmen, grote scharen, stem van vele wateren, zware donderslagen. Woorden schieten hem tekort. Maar wat zeggen ze? Halleluja, want de Heer onze God de Almachtige heeft het koningschap aanvaard. Maar de koning geeft eerst een feest. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en hem eer geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te bekleden, want dit fijn linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Dit is het moment waar de gemeente naar voren komt. Zijn koningschap, zijn waardigheid, zijn domein. Zijn aards domein is in de hemel al lang ingenomen als een feit voordat het werkelijkheid was. Eerst nog een feest. voor de bruid. Wie is de bruid? U en ik. De gemeente. Er is maar één term in de Bijbel die gebruikt wordt als bruid en dat is in het Nieuwe Testament altijd de kerk van Jezus Christus. De kerk is de bruid. Christus is de bruidegom. En dan moet je eens even nagaan. De bruid die voor de grondlegging van de wereld verworven, eigenlijk door de Vader al gegeven is aan de Zoon. Je zou kunnen zeggen de verloving. Op het moment dat de opname geweest is, heeft de bruidegom de bruid aan zijn Vader gepresenteerd. En zegt, Vader, dit is de bruid. En nu is de voltrekking van het huwelijk. Het één worden met Christus van de bruid. In volle glorie wordt de bruid voor de bruidegom neergezet. En wat staat er als een mooi vers 8? En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Dit zijn niet de rechtvaardige daden van de gelovigen. Dit is aan hen gegeven het kleed. Verworven door onze Heer aan het kruis. En nu is de tijd dat het huwelijk voltrokken wordt. En het huwelijk wordt voltrokken om vervolgens, je zou kunnen zeggen, het huwelijk te verzegelen in het duizendjarig rijk. Is de kerk alleen? Nee, maar ik wil u wel laten zien dat de kerk een unieke plaats heeft. Een hele unieke plaats. We moeten niet schromen dat als de kerk hier een unieke plaats heeft, maar het draait hier niet om de kerk, het draait hier om de bruid. Of niet? Nee, het draait hier om de bruidegom. We waren bijna erin getrapt, hè? Ik versprak me gewoon. De bruidegom. De bruid, die wordt neergezet voor wie? Voor de bruid. Voor de bruidegom. Voor Christus, het lam. Ja, lach maar. Je hebt gelijk hoor. Maar vers 9, we zijn niet alleen. En hij zeide tot mij, schrijf. Schrijf! Dit moet opgeschreven worden. Een stuk of 5 keer komen we dat tegen een openbaring, maar dat is voor een andere preek. Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des lams. Wel, de bruid, die wordt niet uitgenodigd. Die hoort er al te zijn. Die zijn dan de genodigden. De rest. De verlosten van het Oude Testament. De martelaren van de 7 jaar grote verdrukking, die niet bij de kerk hoorden. Want de kerk was opgenomen voor de grote verdrukking, allen die in Christus zijn. Maar ze zijn erbij. En ze zijn net zo verheugd dat de bruid aan de bruidegom gegeven wordt, dan ieder ander ook. Abraham, Isaac, Jacob, weet wat nog, en velen zullen aanliggen aan de tafel van Abraham, Isaac en Jacob en deelnemen aan de maaltijd daar. Vers 10. Wierp mij neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden. Dit is Johannes, die valt neer voor die engel die hem dit bekend maakt. Wat Johannes hier ziet, hij heeft zo vaak gezien hoeveel mensen neervallen voor de Christus en voor het plan dat gaat komen. Hij kan niet staan en blijven, hij valt neer. Voor zijn voeten om hem te aanbidden. Maar wat zegt hij? Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broeders. Ik ben maar een dienaar van jullie. En het getuigenis van die het getuigenis van Jezus hebben, aanbid God. Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Dit is het feest van de koning. Maar heel openbaring gaat naar die climax toe. En in de Joodse traditie was het zo dat als het feest daar was, wat was dan de laatste stap dat het huwelijk verzegeld werd? Dat ze als man en vrouw samen op weg gingen om hun huwelijk te verzegelen. Dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. De hemel keek daar vanaf het begin al uit. De hemel, die prijst de hele tijd Christus al voor zijn komst. En dat gaat nu gebeuren, want de koning arriveert. Vers 11. Dit is waar de hemel rijkhalsend naar uitgekeken heeft. Ik kan niet anders zien dat dit de apex is, het hoogtepunt in de hele Bijbelse geschiedenis. Dit is de eindtijd. Dit is het centrum waar de Heer Jezus heen gaat. Hij sprak over zijn wederkomst. Het einde. Wat is het eind? Zijn wederkomst. En het is alsof de hemel hier een zucht van verlichting slaakt. Eindelijk is het zover. Eindelijk zal de koning zijn hele domein in eigendom nemen. Vers 11. En ik zag de hemel geopend. En zie een wit paard. En hij die erop zat werd genoemd getrouw en waarachtig. Christus is getrouw en waarachtig. Wat hij zegt, doet hij. Hij velt vonnis. Voert oorlog in gerechtigheid als een Romeinse generaal. Want hij zat op een wit paard. Als een Romeinse generaal die een overwinning behaald heeft, komt Christus als overwinnaar en heerser naar deze aarde. Zijn ogen als een vuurvlam. Op zijn hoofd vele kronen. Koninklijke kronen in dit geval. Niet een krans van overwinning, maar koninklijke kronen. En hij droeg een naam die niemand weet en heil heeft. Dat zal een moment zijn. Niemand weet die naam dan hij alleen. Het enige wat wij weten, is dat hij bekleed is, in bloed geverfd. Zijn naam is het woord van God. En voordat Christus ook nog maar iets kan doen, wat zien we dan in de hemel? En in de hemel, de heerscharen die in de hemel zijn, die volgen hem. Ze vallen niet meer neer in aanbidding. De Heer zegt, kom mee. Het is zover. Het hemelse domein heb ik al lang veroverd. Jullie hebben mijn koningschap al lang aanvaard. Kom met mij mee. En de heerscharen die in de hemel zijn volgen hem op witte paarden, guld in witte, smetteloos, fijn, linnen. Alle gerechtvaardigde gelovigen denderen met hem naar beneden. En u hoeft u geen zorgen te maken of u paard kunt rijden of niet. En uit zijn mond komt een scherp zwaard en daarmede de heidenen te slaan. En hij zelf zal hoeden met een ijzeren staf. En hij zelf treedt de persbak van de wijn, van de gramschap, van Gods toorn, de God, de Almachtige. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven die naam, die ene naam. Waar vanaf het begin al naar verwezen werd. Koning der koningen. En Heere der Heren. Dat de hele hemel is vanaf dit moment, als Christus daar zijn intrede deed, vanaf het moment dat hij opging naar de hemel, kijkt rijkhalsend uit naar zijn wederkomst. Die 7 jaar van grote verdrukking wordt de climax. En daarin wordt ook gegeven hoe het hemels perspectief is. Want het is zover. De martelaren onder de troon van God, die vroegen ook nog, hoe lang nog? Hoe lang nog? En ik hoop dat u meegegaan bent naar de hemel. En dat u ziet dat de wederkomst van de Heer Jezus in de hemel het hoogtepunt is. Als ze heen gaan, stap voor stap. Die was, die is en die komt. En dat de hele hemel maar naar één ding kijkt, en dat is Christus als algenoegzaam. Christus als enige die waardig is. Christus die werkelijk reëel is. En alle engelen en alle oudsten, die vielen continu in aanbidding neer. En als het zover is, vlak voor die tijd, is daar een jubel, die alle verstand te boven gaat. Als de koning met zijn bruid, gehuld, om terug te keren. Krijgt u een verlangen naar de hemel? Krijgt u ook niet een verlangen naar de hemel? Is u ook niet dat u denkt van, ja, mijn eindtijdvisie moet wat veranderen tot een climax? Mij deed het deze week wel. Ik weet niet waarom de Heer mij hierheen geleid heeft, niemand gezocht, was gewoon bezig aan het lezen. Je wordt zo gegrepen door een Christus die in de hemel zo centraal staat en zijn wederkomst met zoveel verwachting tegemoet gezien wordt. Plaatst ons leven wel in een perspectief. Hè? Ik hoop dat u wat honger gekregen heeft voor de hemel. Dat u verlangen heeft gekregen om te zeggen, maar zo wil ik zijn. Zoals het in de hemel is, mag uw wil zo ook in mij zijn. Dat ik hongerig word naar uw wederkomst, naar die climax. Dat is alleen maar positief als u hem kende. Dat is alleen maar als u gerechtvaardigd bent door het geloof in Jezus Christus, als u hem erkend heeft, als uw Heer en Verlosser. Neem hem aan vandaag. Anders kunt u beter lezen alle hoofdstukken die hier tussen vallen op aarde. Dan geldt dit niet voor u. Dan is openbaring een gruwel voor u. Als u de Heer Jezus niet, als u niet voor hem buigt in dit leven, dan zal u zeker inderdaad ja, amen zeggen. Maar dan zal u dat in weeklaag doen over uw eigen ziel. En dan is het te laat. Doe het vandaag, doe het nu. Kom tot hem. Hij is als enige genoegzaam, niet alleen in de hemel, maar ook op aarde, nu voor uw verlossing. En zijn armen staan wijd open. Wacht niet, denk niet, ik heb nog tot morgen. Zijn wederkomst, dat duurt nog zo lang. De aarde wacht al 2000 jaar. Dat zegt 1 Petrus. Alsof het iets is dat God het uitgesteld heeft. Nee. God is genadig dat u vandaag nog tot bekering kan komen. Kom nu. En als u bekeerd bent, kan ik alleen maar zeggen, verlang die wederkomst. Zie hoe centraal het staat in de Bijbel. In het boek Openbaring. En leef ernaar. Vader, dank u wel. Voor dit heerlijke hemelse perspectief, waar we ook in ons denken weer elke keer gecorrigeerd worden, Heer. En soms lijkt het wel als we, alleen maar gecorrigeerd worden, Heer. Maar eigenlijk is het gewoon dat we uw woord in diepte gaan doorgronden. En dit keer, je zou bijna zeggen, een hemels perspectief kregen van wie Christus is en zijn wederkomst. En hoe de hemel daarnaar uitziet, Heer, mag dat verlangen in ons geplaatst worden. Dan zijn wij ook christenen die werkelijk in de verzoekingen, in de druk en de strijd van deze wereld ons hoofd omhoog mogen richten. En mogen weten dat Christus in de hemel is. En daar is de plaats waar wij horen te zijn, bij hem. Dat wij eens bij dat bruiloftsmaal zullen zijn, dat wij de bruid zijn, Heer. Met elkaar collectief, alle gelovigen, christenen in de kerk van alle tijden. Zij die wederom geboren zijn. Die worden als bruid gepresenteerd aan de bruidegom. Daar zullen we zijn. Dan zal het huwelijk voltrokken worden. Dan gaan we mee met u, Heer. Op het domein waar Satan nu nog heerst, deze aarde. En dat domein zal dan door u veroverd zijn, Heer Jezus. Wat zal dat een tijd zijn. Een heerlijke tijd, Heer. Dank u voor het boek Openbaring. Voor zoveel hoop dat eruit spreekt. Voor de gelovigen. Glorie voor u. En u alleen. Amen.